Dames en heren, het is 8:00. Als iedereen een plaatsje zoekt, ook meneer Talens nog even. Hartelijk welkom hier in de raadzaal. Ook de mensen die de uitzending via internet volgen. En ik wil ook de volgers op Twitter welkom heten. Peter Vechter is aanwezig, dus ik verwacht dat er ook wat getwitterd gaat worden. We hebben vanavond een informatieavond over de bronnen. We worden geïnformeerd over de beoogde ontwikkelstrategie en het ontwerp of hoofdlijnen. Volgens de agenda beginnen we met een aantal verschillende toelichtingen. En is er daarna ruimte voor het stellen van vragen. En afhankelijk van hoeveel vragen er zijn, wordt de sluiting van de avond eerder of later dan gepland. Ik weet niet of de wethouder nog een aftrap wil geven of beginnen we gewoon met het programma?
Laten we maar beginnen.
Oké. Dan geef ik het woord aan Amanda Raubos.
Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de Raad, ik ben zojuist al even voorgesteld. Mijn naam is Amanda Raubos en ik werk als projectleider bij de afdeling Beleid en Regie. Vanavond willen we u informeren over de ontwikkeling van de bronnen. Het afgelopen jaar hebben wij de plannen voor dit woongebied verder uitgewerkt. En binnenkort zullen wij het stedenbouwkundig plan aan ons college aanbieden. Maar voordat we dat doen, willen wij u vanavond al eerst als raad informeren over onze ideeën. Even kijken. Waar staan we nu? Bijna een jaar geleden nam u als raad een besluit over de verdere ontwikkeling van de wijk. We weten allemaal dat uw besluit hierover niet unaniem was. De slechte situatie op de woningmarkt maakte dat een aantal partijen het project voorlopig liever even onder hold hadden gezet. Voor het college was deze situatie op de woningmarkt aanleiding om in 2011 uitgebreid onderzoek te doen naar de woonbehoeften. Twee onderzoeksbureaus, Companen en Arcades, hebben wij hierover om advies gevraagd. Beide bureaus gaven aan dat er de komende decennia een groeiende woonbehoefte is in de regio Groningen-Assen, waar ook Fries van zou kunnen profiteren. De prognoses voor Fries varieerden van 200 tot zo'n 370 woningen in de periode tot en met 2025. Op basis van deze onderzoeken en in nadere afstemming met de regio heeft u besloten tot een herijking van de opdracht. En met deze herijking werd ingespeeld op de nieuwe situatie op de woningmarkt. Namelijk, kijk hoor, dan moet ik de andere kant op. Een woningmarkt die niet langer een aanbiedersmarkt is, maar die gedomineerd wordt door de vragers. En dit betekent dan ook nadrukkelijk dat we meer vraaggericht zullen moeten gaan ontwikkelen dan dat we tot nu toe gewend zijn. Maar daarnaast is door de crisis de woningmarkt ook stilgevallen en is de vraag onvoorspelbaarder geworden. Dit vraagt om een plan dat zowel gefaseerd kan worden als ook flexibel is als beeld. En eigenlijk daarnaast ook om een nog scherpere beheersing van de kosten. En naast deze eisen die voortkomen uit een toch veranderende woningmarkt, stelt ook de locatie een aantal eisen aan het ontwerp. Het moet een wijk zijn die past en hoort bij Fries. Die daarnaast ook heel zorgvuldig wordt ingepast in het landschap. En de kwaliteiten van dit gebied respecteert en versterkt. Een wijk ook, die zoals gebruikelijk is in Tinarlo op een duurzame manier wordt ingericht. En tenslotte een wijk die niet alleen uit de koker van de ambtenaars en de professionals komt, maar waar de huidige inwoners van Fries nadrukkelijk bij betrokken zijn geweest bij de totstandkoming ervan. Hoe hebben we het een en ander aangepakt? De ontwerpopdracht was reeds in 2011 gegund aan het stedenbouwkundig bureau van NO Zuidema, die zich samen had ingeschreven met een aantal andere partners, waaronder het landschapsbureau HNS. Samen met NO Zuidema hebben we uitgebreid gesproken over de aangepaste opdracht en de nieuwe realiteit in gebiedsontwikkeling. Want de opdracht die u ons als raad meegaf, betekent niet alleen dat we een ander soort plan moeten maken, maar ook dat we een andere aanpak zullen moeten volgen. En NO Zuidema zal u zo direct iets vertellen over die ontwikkelstrategie die we voor ogen hebben. En de manier waarop we deze ontwikkelstrategie vertaald hebben in een ontwerp voor de wijk. Daarna zal Michel Siersma het woord gaan voeren. Hij is de planeconoom van het project. En hij zal u ook vertellen hoe we deze nieuwe aanpak, hoe we daarop in hebben gespeeld bij de opzet van de grondexploitatie. Maar voordat ik u het woord geef aan... Ik bedenk me dat ik even door moet schieten. Hou. Hij gaat... Oh, even terug.
Hier staat het mooiste plaatje. Blijf
staan. Ja, maar zal ik deze maar laten staan? Ik wil nog wat vertellen over de aanpak namelijk. Ik zal zo direct het woord geven aan NO Zuidema. Want onderdeel van de aanpak was dat we de huidige inwoners van Fries zouden betrekken bij het proces. Reeds voor de start van het ontwerpproces hebben we een platform ingesteld. En dit platform hebben we bij de start uitgebreid tot zo'n 15 inwoners van Fries. In de afgelopen periode hebben we intensief met deze inwoners overleg gevoerd. En we zijn meerdere malen bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de verschillende onderwerpen van gesprek hebben de revue gepasseerd. Een van de gespreksonderwerpen was bijvoorbeeld, hoe pas je het huidige landschap nou in de nieuwe wijk? Of hoe kun je het landschap verder uitbreiden? Of hoe gaan we om met de verkeersvraagstukken die deze wijk met zich meebrengt? Of hoe faceer je zo'n plan nou? Al deze onderwerpen hebben we met elkaar besproken. En vorige week hebben we de eindconceptproducten aan het platform voorgelegd. Met het platform hebben we afgesproken dat zij een advies zullen schrijven. Zowel over het proces wat we met elkaar doorlopen hebben, als over de eindproducten die er nu lopen. Vanavond is er ook een van de platformleden aanwezig, dus mocht u daar zelf nog eens vragen over hebben, dan is hij bereid om daar een toelichting over te geven. Naast het platform hebben we ook een eerste bijeenkomst georganiseerd, genaamd De Tafels van Fries. Dit hebben wij gedaan omdat we vroegtijdig in het proces in contact wilden komen met potentieel geïnteresseerden. Om te horen of er interesse is in het gebied en hoe ze er zouden willen wonen. We willen zeker nog een vervolg geven aan deze bijeenkomst. En hoe we dat gaan doen, dat moeten we nog precies uitwerken. Maar in ieder geval denken we aan een vervolgtafel voor starters hier uit de Fries. Om te kijken wat zijn hun wensen en of en hoe kunnen we daarop inspelen bij de verdere ontwikkeling van de bronnen. En dan geef ik nu graag het woord aan NO Zuidema.
Dankjewel. Ja, bedankt. Ik kijk even mee. Full screen. Ctrl-L. Ja. Bedankt. Goedenavond. Ik denk dat ik toch maar hier zo'n beetje naast ga staan. Dat is voor de kijkers thuis denk ik ook goed. Maar misschien loop ik af en toe even terug om wat aan te wijzen. Oké, ik zal beginnen met de structuurvisiekaart te laten zien. De kaart van het plan op hoofdlijnen wat we aan het maken zijn. Wat nu in concept klaar is. En ik ga... Oké, vertellen dat het niet mijn bedoeling is om het plan uit te leggen, maar vooral te kijken met u wat uw opgave was die u aan ons heeft meegegeven. Of wat de opgave is die wij hebben meegekregen en op welke manier we die in het plan hebben verwerkt. En dat is een andere manier om uiteindelijk hetzelfde verhaal te vertellen. Dat doe ik door 5 thema's langs te gaan in ongeveer 20 minuten. Het begint met de inpassing in het landschap. Daarna gaan we kijken naar de verbinding met het dorp. Ten derde kijken we naar kosteneffectief ontwikkelen en de wijze waarop dat in het plan is verwerkt. Vervolgens flexibel eindbeeld en als laatste vraaggericht ontwikkelen. En dat zijn precies ook de punten die Amanda Rabos net heeft genoemd. We beginnen met de inpassing in het landschap. Ja, van belang is, dat is onderdeel van onze opgave, is om de huidige landschappelijke kwaliteiten te versterken. Want als er in dat prachtige gebied, want dat laten we wel weten, het is een prachtig gebied. Mooie houtwallen, zandpaden, slootjes, dieptes, laagtes, hoger gelegen delen. Als we in dat gebied woningen gaan bouwen, dan raakt dat gebied natuurlijk een aantal van zijn kwaliteiten verloren. En tegelijkertijd wil je toch dat die kwaliteiten ook herkenbaar blijven. Dus het versterken van de landschappelijke karakteristieken of kwaliteiten is een belangrijk onderdeel. Ook het herinrichten van het brongebied is genoemd in onze opgave. En van belang is dat er in de bronnen landschappelijk wordt gewoond. In onze analyse hebben we geconstateerd... dit gaat wel heel snel. Geconstateerd dat er... dat we de wijk kunnen beschouwen als, of de bronnen als gebied, als een gebied wat een raamwerk heeft. Dat zijn de kwaliteiten die lang kunnen blijven bestaan en die ook voortbouwen op de huidige landschappelijke kwaliteiten. En kamers die van kleur kunnen verschieten of van invulling en inrichting zullen veranderen. Het raamwerk, dat zijn onder andere de houtwallen en de zandpaden en de kamers die liggen daartussen. Wat ik hier wil laten zien, ik wil een aantal delen van het raamwerk laten zien. We proberen de nieuwe stukken, wordt de nieuwe ontsluiting, de nieuwe route naar, aan één kant in ieder geval, naar de bronnen. En daarmee proberen we heel zo dicht mogelijk bij het huidige karakteristiek te blijven. U ziet hier een profiel, een doorsnede van de weg. En die is eigenlijk nauwelijks anders op het grootste deel van de weg dan als de huidige weg. Het enige is dat de rijbaan wat breder is. En dat er op sommige plekken een lantaarn staat vanwege een kruisingen. En ook bij kruisingen wordt er wat aandacht besteed, wat andere inrichting gemaakt. Is nu het voorstel. Het brongebied, het brongebied, dat ligt aan de oostzijde van de nieuwe stukken, wordt ingericht als een deels nat en deels wat droger grasland, waar ook broekbossen een plek krijgen, zoals dat vroeger ook is geweest. Wat een vegetatie is die heel erg past bij een nat gebied, waar de oude beekloop of een op een oude beekloop, lijkende beekloop, weer wordt hersteld. Dat zal overigens in fase gaan. In het gebied is verder te zien dat er heel veel verschillende landschappelijke karakteristieken zijn. Je kan in het gebied wonen op de rug, dat is donkergroen. Op de flank van de rug, dat is lichtgroen. En je kan, maar dat zijn maar een paar woningen, je zou ook kunnen wonen in of aan de rand van het brongebied, het blauw. Kortom, het landschap en de wijze waarop het landschap is opgebouwd krijgt ook een plek in verschillende soorten, typen, woonmilieus en woonomgevingen en omliggend landschap in het gebied. Dan het wonen zelf. Je woont ook in of aan het landschap in de bronnen of in een straat met uitzicht. Je komt je huis uit, je tuin uit en je hebt zicht op het landschap. Tot zover de inpassing in het landschap. Dan de nieuwe wijk in... Dit gaat te snel. Kunnen we terug, meneer? Ja. De nieuwe wijk als een onderdeel van Fries. De bijdrage aan Fries. Heel belangrijk is natuurlijk dat de bronnen goed verbonden wordt met Fries en dat er een nieuwe dorpsrand ontstaat. Want dat gaat gebeuren en die moet echt van hoge kwaliteit zijn. We beginnen met die verbindingen. Het is natuurlijk van belang dat dat de bronnen op een hele goede manier voor fietsers, voor voetgangers en voor auto's wordt verbonden met het dorp. Op een hele logische manier. En dat doen we om te beginnen door de Eikenlaan te gebruiken. Om in het gebied zelf, dat soort rode streepje wat hier loopt, een fietspad aan te leggen. We doen dat door de houtwallen voor langzaam verkeer, fietsers, voetgangers te gebruiken. Door oversteekjes te maken naar de buurten. Waardoor hele logische wandelroutes mogelijk zijn. En we doen het door aan te sluiten bij op de nieuwe stukken en op de Taarloosterweg voor de zuidelijke aansluiting. U wijst ook even mee, zie ik. Bedankt. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat er een brede school komt aan de Eikenlaan dichtbij de sporthal, die voor heel veel opgroeiende Vriezenaren of kleine Friese kindertjes een belangrijke rol zal spelen in hun jeugd. En aansluiten bij het dorp betekent ook dat we echt proberen aan te sluiten. Dat wil zeggen dat we proberen te bevorderen dat wijken en buurten met een wat hogere dichtheid dichter bij het dorp liggen en met een wat lagere dichtheid verder van het dorp. Aansluiten bij het dorp betekent ook dat de waterbergingen in Diepsloot, waar overigens een tekort is aan waterberging, dat die worden geholpen met een heleboel waterberging in het brongebied, zoals hier te zien, en in de bronnen, in het woongebied. Dus de waterbergingen in Diepsloot, daar en daar, die lopen uit in bredere landschappelijke stroken, waar ook overigens het water uit de van de daken, het regenwater van de daken van de bronnen in uitloopt, zoals u kunt zien. Dan komt dat water in waterbergingszones. Wij noemen dat wadi's, maar hier staat waterbergingszones, die ook bedoeld zijn voor spel, om omheen te lopen. En dat zijn die uitlopers van die waterbergingszones, zoals ze ook al in Diepsloot liggen. Hier is dat nog eens te zien op de plankaart. Dan is een laatste punt met verbinden met het dorp, is dat het wonen en de houtwallen en de zandpaden heel erg met elkaar verweven zijn. Maar op zo'n manier dat ze echt ieder wel op zich optimaal kunnen functioneren. De houtwallen, daar houden we afstand van. Dit is een mooi voorbeeld van hoe dat is in Vries. En dat doen we door in het plan in deze doorsnede is eigenlijk te regelen dat je in de meeste houtwallen tot ongeveer 10 meter en in sommige die wat kleiner zijn, wat kleinere kroon hebben, tot ongeveer 8 meter en minimaal 7 meter mag je vanaf deze stam, zeg maar, vanaf die afstand mag er worden uitgegeven. En soms is het mogelijk om er ook een fietspad, een voetpad of een rijbaan in te leggen. Goed, we gaan kosteneffectief ontwikkelen. Want dat was ook een heel belangrijk onderdeel van uw opgave. Hier staat lichte stedenbouw is ook duurzaam. Lichte stedenbouw is duurzaam. Maar lichte stedenbouw is ook kosteneffectief. Lichte stedenbouw wil zeggen een stedenbouw die rekening houdt met de ondergrond, die niet meer dan nodig de ondergrond beroert, die niet meer dan nodig aanslag pleegt op het landschap. Nou, daar heb ik al wat over verteld. Het is ook heel erg belangrijk in de lichte stedenbouw om de bestaande infrastructuur, bestaande paden en wegen zoveel mogelijk te gebruiken. En niet te laten verloederen, maar ook niet zo om te vormen dat ze niet meer herkenbaar zijn. En het is heel belangrijk om voor investeringen bij kosteneffectief ontwikkelen te minimaliseren, om het totale investeringsniveau zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd toch een hele goede en leefbare wijk te maken. Er zijn prachtige voorbeelden van lichte stedenbouw en ik laat er hier een paar zien. Ik kijk even met u mee. Het gaat natuurlijk over diversiteit, het gaat over gerichtheid op de zon, het gaat over dat het water een plek moet krijgen, daar heb ik zo net al wat voor verteld. van verteld. En in lichte stedenbouw wordt er ook heel veel gestreefd naar dat bewoners zelf hun eigen omgeving kunnen inrichten. Kunnen, moet niet. Want als bewoners dat kunnen doen en zich daarmee meer verbonden voelen met hun omgeving, dan scheelt dat ook in onderhoudskosten. Dat is voor een gemeente ook heel fijn. Ik heb zo net al wat laten zien van de verbindingen met Fries, maar hier is het plaatje van eigenlijk alle routes die uiteindelijk zouden kunnen ontstaan wanneer het plan, en dan heb ik het over de plan met in eerste instantie 150 woningen, doorgroeiend naar 300 in ongeveer dit gebied. En later doorgroeiend naar ongeveer 500, maximaal 500 à 550 in dit gebied. Als dat allemaal ontstaat, dan zouden dit wel eens de straten, routes en langzaam verkeerroutes, voetpaden en fietspaden kunnen zijn. En van belang is dat dit niet allemaal tegelijkertijd en in het begin hoeft te worden aangelegd. Dat is niet nodig. Het kan stap voor stap. Maar het is ook wel belangrijk dat een paar routes alvast worden aangelegd. Dat gaat snel. Bijvoorbeeld tussen de Asserstraat en de Emmerbaan via de Eikenlaan. Waar de route naar de MFA eigenlijk jaar rond goed te benutten moet zijn. De route op dit moment heel dicht langs de tuinen loopt van de woningen van een aantal woningen in Diepsloot. Daar zeggen we, we verleggen die route iets in dat totale profiel met vrij veel bomen. Er komt een los fietspad en een voetpad. Het straatje voor het sporthal langs geeft ook toegang tot een parkeerplaats daarachter, waar je van waaruit je naar de MFA kan lopen. We gaan kosteneffectief, omdat we zo min mogelijk aan de inrichting doen. Wel belangrijk wat betreft beheer. Het worden verharde paden, zodat het goed kan worden beheerd, ook in de winter met sneeuw en gladheid. Een ander voorbeeld is de zuidelijke ontsluiting. We hebben een werknaam daarvoor bedacht, dat heet Katoelbosweg. Die zuidelijke ontsluitingsweg die is eigenlijk per fase moet die iets meer doen. Aanvankelijk zullen we in de eerste fase, zoals we nu verwachten, dit stukje ontwikkelen en twee kamers daar. En dan is dit stukje ontwikkelen en dan is deze verbindingsweg nog helemaal niet nodig. Dus in de eerste fase van ongeveer 150 woningen hebben we hem niet nodig. Wanneer we later gaan ontwikkelen dit stuk en ook deze kamers, is het heel fijn om die en die te hebben en ze ook te verbinden van de nieuwe stukken naar de Taarloze weg die aansluit op Diepsloot en op de Asserstraat. En wanneer we ongeveer bij de 300 woningen zijn, dat is de opgave voor de structuurvisie, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat het verkeer, en dat is niet zo heel veel, via de Diepsloot en de Taarloze weg, die moet iets verbreed worden hier, afgewikkeld kan worden. Dat moeten we monitoren. En als blijkt dat er te veel druk zal ontstaan hier, dan zullen we ergens een verbinding maken tussen dit punt en de Asserstraat in combinatie met de plannen voor de mogelijke uitbreiding daarna. Stap voor stap met de ontwikkeling mee, ook, want we hadden het over kosteneffectief ontwikkelen, de infrastructuur aanleggen. Ik ga door naar de volgende. Dat is een heel ingewikkeld schema, maar dit vertelt eigenlijk, dit schema, dat we twee grondexploitaties hebben. Eén van fase 1 en één van fase 2, die eigenlijk allebei bijdragen aan het oplossen van historische kosten die in die deelgebieden spelen. En zometeen zal blijken uit de presentatie van Michel Siersma of in hoeverre dat is gelukt. Ik ga het allemaal niet verklappen. Ook een kosteneffectieve maatregel is dat we gaan bekijken welke landschappelijke aanvullingen we in het begin kunnen maken als voorinvesteringen voor latere ontwikkeling en welke we nog niet maken. Het alvast aanleggen van bosranden, van lanen die later moeten worden gebruikt, kan een bijdrage leveren aan het snel beter verkopen aan een mooier woonmilieu vanaf het eerste begin. Maar het kan ook te veel kosten zijn. Dat hebben we heel precies bekeken. En het fine-tunen van grondexploitatie en welke ingrepen doen we wanneer, is nog steeds bezig. Een laatste punt van kosteneffectief ontwikkelen is het beheer. Nu weer terug. Het beheer, waarvan we zeggen het beheer moet heel erg, het beheer van het gebied, het openbaar terrein, kan in grote mate, kan grote verschillen kennen op grote, op heel, heel dichte afstand van elkaar. Bijvoorbeeld het wonen aan de langs de Katoelbosweg in deze kamer. Dat is openbaar gebied, er zit heel weinig openbaar gebied in, maar dat is dan intensief beheerd. En hiernaast ligt een bos, het Katoelbos, dat is als bos beheerd veel extensiever. En zo zijn er ook zones die dus het, in het raamwerk, dat is die lichtgroene, die zijn extensief beheerd. Ik zie overigens dat deze kleuren niet zo goed uitkomen. We gaan verder. Een flexibel eindbeeld. Een flexibel eindbeeld, dat wil zeggen dat we eigenlijk nu moeten constateren dat we, omdat we niet precies weten wie er komt wonen en wanneer mensen er willen gaan wonen, dat we ook niet weten en precies kunnen vastleggen wat het voor een wijk wordt. Dus we proberen een beetje een hoofdrichting en ja, een aantal mogelijkheden te schetsen. Dat hebben we gedaan. En het is belangrijk om niet alleen maar te kijken naar dat iedere woning anders is, maar ook straten of buurtjes zouden flexibel kunnen zijn. En dat is nodig omdat de woonwensen van de toekomst eigenlijk nu nog niet zeker zijn. Die hangen bijvoorbeeld af van wat er opgehaald wordt aan de tafels van Vries. En die eerste tafels waren veelbelovend. Goed, we kijken naar de fasering zoals we die tot nu toe in gedachten hebben. En ik heb u er al iets van laten zien, met dat rode puntje. Maar dit, de gekleurde vakjes, zijn de vakjes waarin uiteindelijk woningen gebouwd zouden kunnen worden. En het idee is om te beginnen met de kamers 1, 2 en 3. 1, daar is de brede school. En een stukje van kamer 6 langs de Taarloseweg. En met twee plekjes in of aan het brongebied langs de nieuwe stukken. Vervolgens in tweede fase van 150 tot 300 woningen, deze kamers 4, 5, 6 en 7. En dan bereiken we ongeveer 300 woningen. En dan als laatste kamers 9, 10 en 11.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ik wil heel graag dat u de vraag even bewaart. Dan probeer ik mijn presentatie af te maken en dan gaan we zo meteen. Ja, kunt u hem onthouden?
Ja.
Fijn, dank u wel. Heel fijn. Dat flexibele eindbeeld, dat, ik ga nu even hier doorheen, want ik heb al heel erg laten zien waar te beginnen. Dat heeft natuurlijk te maken met dat we weten dat we op een aantal plekken dus zullen beginnen. En dat zou wel eens kunnen zijn dat het dan een tijdje stil ligt. En het moet ook wel dan afgerond kunnen zijn. Daar geeft het plan ook een antwoord op. Die eerste fase, ik wil toch terug. Die eerste fase, die uit een aantal onderdelen bestaat, daarvan vinden wij dat dat een goede en afgeronde structuur is. En als je niet verder zou gaan, dan zou dat volgens ons op zich een prima eigenlijk resultaat kunnen zijn. Je kan ook verder bouwen. Dan ontstaan er weer volgende eindbeelden. Dan ga ik verder naar wat er in die kamers gebeurt. In zo'n kamer, wat hier in dat centraal in beeld te zien is, liggen steeds hoofdroutes en eigenlijk een soort velden waarin je zou kunnen wonen. Veldjes, hele kleine buurtjes van 20, 15, soms 8, soms misschien wel 30 woningen. Die kunnen op verschillende manieren verkaveld worden. Dat is ook afhankelijk van of er meer oudere woningen zijn, meer starters of meer gezinnen. En hoe duur die woningen en die kavels zouden moeten zijn. Die mogelijke verkavelingen zijn hier buitenom te zien. We hebben een soort staalkaart van verkavelingen. En er is vanzelfsprekend dus ook daarna nog een staalkaart van woningen denkbaar. Sterker nog, een woning wordt niet ontworpen door de gemeente. Die staalkaart is er altijd. Het is belangrijk dat we dit zo laten zien, omdat we weten dat de tafels van Vries nog invloed gaan hebben op de uiteindelijke invulling van het plan. Dat is wat ik hier wilde zeggen. Dat brengt mij op vraaggericht ontwikkelen. Dit flexibele eindbeeld hoort heel erg bij vraaggericht ontwikkelen. En ik ga nu laten zien hoe wij denken dat we die vraag eigenlijk zo goed mogelijk kunnen bedienen en tegelijkertijd een mooi gespreid bedje voor die verschillende vragers kunnen bieden, zonder dat ze al precies, dat wij al zeggen hoe het er precies uit moet zien. Daar komt het, en dat doe ik in de sneltreinvaart, want anders dan lopen we te veel uit. Er zijn heel veel verschillende plekken in de bronnen. Ze hebben allemaal een heel andere karakteristiek, al ga je er nu al staan. Laat staan wat er gebeurt wanneer je daar op een andere manier gaat wonen. Van tussen de laan en het water in kamer 2 bij de brede school, tot op de rug dicht bij de Assenstraat in kamer 10 en 11. Grote verschillen. We zien eigenlijk dat in het gebruik, eigenlijk in de manier waarop de openbare ruimte wordt gebruikt, waarop de ruimte wordt gebruikt, zien we ook verschillen. Je zou kunnen zeggen, in het noordelijke deel is het heel logisch om met meer tuinen te werken, zoals hier aan de bovenkant van de dia. Terwijl in de zuidelijke deel meer erven en boomgaatjes meer een plek zouden kunnen krijgen. Het moet niet, maar het is een onderscheid wat we graag moeten maken, waarvan we denken dat is logisch. En wat ook een beetje terug te vinden is in de proefverkavelingen die we hebben gemaakt. Het is daarnaast ook mogelijk om in iedere kamer keuzes te maken. Het kan zijn dat er mensen zeggen, wij willen met z'n tienen in een klein buurtje wonen in gezellige gezamenlijke speeltuin. En dat wordt later onze barbecueplek en later onze feesttent of leesplek of zonneplek of zo. Het kan ook op een andere manier, collectief, individueel met woonerfjes. En dat kan ook meer traditioneel met woningen. Op een rijtje of op kavels aan een straat. Dat is allemaal nog mogelijk. En dat zit ook in die verkavelingen ingebakken. Dat is bijvoorbeeld hier te zien. Hier is een verkaveling getoond met vrij traditionele uitwerking. Maar dat zou dus ook anders kunnen. Ik heb u al die staalkaarten laten zien. Die zitten hier ook nog in. En ik laat u nu nog een paar beelden zien van verschillende kamers en de verschillen die we daar denken aan te treffen. Kamer 2, dicht bij de brede school, met een laan in het midden, met wonen aan de waterbergingszone en met kleine woonschaartjes die tegelijkertijd speelruimte zijn voor kinderen en die uitlopen op de houtwallen. Kamer 3, ook langs een wadi, met woningen die echt aan het landschap grenzen, met hofjes. En dat kan op verschillende manieren. Kamer 6 aan de Taarloze Weg, waar we denken aan een soort erven met grote gebouwen, waar misschien wel meerdere woningen in zouden kunnen zitten. Dat sluit aan bij de karakteristiek van de erven van de Taarloze Weg. Hier ook weer, met hagen, boomgaarden. Ik heb er moeite met deze dia doorklikken. Kunt u de volgende door? Dat is de laatste. Een pijltje opzij. Of naar beneden. Ja, ja. Nog één. Oké, nou, dan was dit het einde van mijn presentatie. Dank u wel. Zegt u of wij nu vragen gaan?
Volgens de agenda zouden we de toelichtingen even afmaken en krijgt Michiel Siersma het woord.
Moet u nog langer wachten?
Ik heb hem genoteerd, dus u krijgt als eerste de beurt.
Voilà. Mijn naam is Michel Siersma. Ik ben de planeconoom die verbonden is aan De Bronnen. En ik heb niet getracht. Wat ik heb gedaan is alle ideeën van Ernst Saudema, al de plannen zoals hij verteld heeft, te vertalen in geld. En dat is natuurlijk erg lastig, want we willen weten hoe gaan we ermee om. Zo? Weer naar mij toe, zo. Dat kan prima. Ik zal heel kort laten zien wat de uitgangspunten zijn geweest voor de opdracht. En dan gaan we eens even kijken of het mij lukt. Nee dus. Die hebben we allemaal al gehad. Ik moet een heel eind. Ja, dank u wel. De opdracht was tijdens de herijking vorig jaar om een plan te maken van in eerste instantie 300 woningen. Met een uitgifte tempo van 27 woningen per jaar. En met een daarbij behorende boekwaarde voor de 300 woningen. En daar moest ook nog het brongebied meegenomen worden, want dat was van belang ook voor de hele ontwikkeling van het totale gebied. Dat is ook gebeurd. Wat we als projectgroep hebben gedaan, is denk ik van nou, dat is een mooi plan om uit te werken. We zijn gaan praten met allerlei partijen, ook onderling. En hoe hebben we dat nou uitgewerkt? En we hebben daar ook een soort risicobeheersing bij genomen, want je moet het ook in de hand kunnen houden. En die risicobeheersing die bestond vervolgens uit dat we de gronden die niet nodig zijn voor de 300 woningen, die zijn eruit gehaald. Dus we gaan alleen met de boekwaarde verder voor die 300 woningen. We hebben de exploitatie, het gebied, ook in twee fasen opgedeeld om het beter te kunnen beheersen. Een fase 1, zoals het beschreven is door Ernst Saudema, van ongeveer 150 woningen. En een fase 2, de groei naar de 300 woningen. Elk met een eigen boekwaarde. Na fase 1 zou er ook nog een moment kunnen, pas op de plaats gemaakt kunnen worden van hoe gaat het nu? Willen we verder? Willen we niet verder? Die keus kan nog gemaakt worden. Tevens is het brongebied niet in de grondexploitatie van De Bronnen meegenomen, maar apart gehouden als een eigen identiteit. Dus die zorgt voor zijn eigen grondexploitatie, heeft ook een eigen fasering die niet synchroon loopt met die van De Bronnen, zodat het een eigen beheersidentiteit wordt.
Voorzitter, ik kom een heleboel informatie. Vindt u er heel vervelend als er tussendoor wat vragen gesteld worden? Want ik weet nou wel zeker dat ik de eerste vraag die me nou zo te binnen schiet straks niet meer weet. En het zou jammer zijn, want het is een hele interessante.
Ik moet ook onthouden.
Geen papiertje bij u. Heeft u geen papiertje bij u?
Ik heb een pen daar liggen. Die kunt u even lenen van mij. Met een papier kan je uit de blok scheuren. Een lege graag. Ja. Kijk. Heel mooi. Moet ik wat langzamer praten? Dan kunt u de vragen. Ik vraag maar even. Ik ben soms nogal. Wil ik nog op doordraven. Zoals het net al is uitgelegd. Zijn de investeringen ook afgestemd op de opbrengsten. Oftewel, eigenlijk moeten we stellen van, als er een vraag is voor woningbouw, dan gaan we pas investeren. Uiteraard zijn er altijd wat enige voorinvesteringen noodzakelijk, zoals is uitgelegd. Daar kom ik zo nog op terug. Dan kunnen we naar. Er is tevens gekeken in het kader van de risicobeheersing. Stel dat de markt tegenvalt, hoe ga je daarmee om? Daar is een zicht op gemaakt. Dan moet ik naar de volgende. Krijg je een grafiek. Daar ga ik eventjes ook zo staan. Die grafiek geeft een balkenschema weer. En die balkenschema geeft voor de 300 woningen de investeringen en de opbrengsten weer. Je kunt uit de grafiek zien dat we zoveel mogelijk die afstemming heeft plaatsgevonden. Het betekent ook die balkenschema dat gekeken is hoe ga je met per kamer om op de investeringen. Probeer het zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Wat je ook ziet is het de cashflow verloop in een lijn uitgedrukt. En tevens heeft elk onderdeel ook een eigen boekwaarde. Dat is een hele grote balk in het begin. Vervolgens is ook risico in beeld gebracht. Dat is de volgende dia. En die ziet u eronder aangegeven van stel dat er wat tegenvalt, bijvoorbeeld een andere looptijd. Waarvan we zeggen van het eerst hadden we de opdracht was 27 woningen per jaar. Maar stel dat het niet zo hard loopt, we gaan naar 20 woningen terug. En de markt valt een beetje tegen, hoe pakken we dat aan? En wat is dan het verloop? We zien dan dat het allemaal wat achterblijft. En dat er een bandbreedte ontstaat waar je in ieder geval minimaal tussen moet blijven. Als je dan naar de volgende die er gaat. Stel dat je helemaal niks zou doen. Even ter vergelijk. Dat geeft eigenlijk alleen maar de rentetoeopbouw op die boekwaarde neer. Dat is een rechte lijn naar beneden. Dan zou je dus negatiever worden. Straks in de volgende dia ziet u waarom ik deze balk heb, dit lijntje heb gemaakt. Want als je niks doet, ja, je boekt wel af. Maar dan heb je meteen een gigantische afboeking en die kun je voorkomen. Dus de volgende dia. Daar heb ik alles in verzameld. Dan zie je een lijn, een strakke lijn, dat is eigenlijk de sloop van de boekwaarde. En de andere twee lijnen, de opdracht van 27 woningen per jaar. En de onderste lijn van 20 woningen per jaar, als het achterblijft. Dan kun je zien dat je op enig moment door die boekwaarde heen gaat. Oftewel, die boekwaarde loopt terug. Elk moment, dus elke investering en opbrengst, dus elke jaar, elke kamer, die draagt bij aan het verlagen van de boekwaarde. En dan zit hij bij de 80 en 100 woningen, dat is bij de opdracht, dan ga je er doorheen en dan kom je een lagere waarde uit dan je in het begin hebt gehad. Bij de tegenvallende markt duurt dat uiteraard iets langer en dan kom je ongeveer bij ongeveer 140, 150 woningen uit waar je er doorheen gaat. En dan heb je een lagere boekwaarde, dus heb je wel woningen ontwikkeld, een mooi plan gemaakt en uiteindelijk hoef je minder af te boeken, oftewel je loopt in. Uiteindelijk kom je uit op een sluitende grondexploitatie. Bij de negatieve, hè, dus als het allemaal achterblijft, is hij wat negatiever, maar altijd minder dan je nu zou moeten afboeken. Dit is het beeld van de grondexploitatie en het beeld van hoe de planontwikkeling gaat en hoe je inlopen op de boekwaarde, maar ook hoe de alle kosten en opbrengst op elkaar zijn afgestemd. Hier wou ik het bij laten, dank u wel. En er zijn vragen en die kunnen zo, denk ik, beantwoord worden. Dank u wel.
Oké, dan gaan we over naar de vragen. Misschien is het handig. Sorry. Prima.
Ik wilde graag nog even afsluiten met hoe gaan we nu verder. Ik gaf toen straks al even in mijn introductie aan dat wij op dit moment bezig zijn met de afronding van de plannen. Dat wij verwachten die in mei voor te kunnen leggen aan het college. De bedoeling is dat wij dan het college vragen om het plan eerst vrij te geven voor inspraak. Dus we willen de inwoners van Vries ook de gelegenheid geven om hen te informeren en hun reacties te verzamelen op de plannen. En met die reacties zullen wij teruggaan naar het college. Dat zal dan na de zomervakantie worden. En dan zullen we het college vragen om of het plan eigenlijk voor te leggen aan de raad. Op dat moment komt u dan als raad aan de beurt om besluitvorming te plegen over het plan zoals wij dat nu bedacht hebben. En mocht dat tot een instemming leiden, dan zullen we direct daarna de bestemmingsplanprocedure doorpakken. En die zou dan starten na de besluitvorming over de structuurvisie. Dus dat is de planning en even de stand van zaken waar we nu staan. Ik vond het toch goed om dat even mee te geven. Dus wat mij betreft kunnen dan nu alle vragen gesteld worden.
Prima. Misschien is het mogelijk om bij de vragen ook nog de bijbehorende dia op te roepen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar het is wellicht handig. We beginnen bij meneer Van der Boogaard, ja. U had een vraag over...
Ik heb een vraag over de facering. Ik weet niet meer welke dier dat was. Maar er ging op een bepaald moment een keus gemaakt voor een woonkamer 1, 2 en 3. En in de toekomst, als er woningen nog noodzakelijk zijn, 2025 150 woningen, 9 en 10 was het geloof ik, hè? Aan de Assenstraat, het laatste stuk. Waarom is je keus gemaakt? Je zou kunnen zeggen, we beginnen bij het laatste, bij 9 en 10. Omdat dat bij de Assenstraat zit, dan heb je weinig effect van ontsluiting van wegen.
Zal ik die vraag even beantwoorden? Wij hebben bij de herijking destijds al aangegeven dat voor ons het uitgangspunt is om te beginnen aan de noordzijde van het plangebied in aansluiting op de locatie van de MFA en eigenlijk ook zo dicht mogelijk tegen de dorpskern aan. En daarnaast, dus dat waren voor ons de belangrijkste overwegingen om te zeggen, sluit aan bij dat gebied waar we de MFA gepland hebben en wikkel de wijk eigenlijk dan vanuit daar naar de zuidkant af. En daarnaast speelt dan ook nog dat we daar ook de grondposities hebben als gemeente. Maar de belangrijkste aanleiding is eigenlijk de locatie van de MFA en de aansluiting bij de dorpskern.
Is het ook de visie van de bewoners in het platform?
Het is voorgelegd aan de bewoners van het platform. En we hebben nog niet het definitieve advies. Dus dat zullen we af moeten wachten. Maar dit hebben we wel altijd zo met hun besproken. En daar zijn eigenlijk in de gesprekken is daar deels een andere visie op voorgebracht. Daar kan ik misschien wel iets over zeggen. We hebben vorige week een bijeenkomst gehad met het platform. Dan moeten we toch even een dia zien te zoeken waar alle kamers op staan misschien. Ja, deze misschien. Dit is misschien wel een goeie. Want dan kan ik het even toelichten. Nummer 1 is... Nummer 1 is de kamer... Nummer 1 is de kamer van de MFA. Hè, die aansluit daar op de Eikenlaan. En... ons voorstel is dus nu om door te ontwikkelen ten zuiden daarvan met kamer 2 en 3 en een stukje langs de Taarloze Weg, waarvan we zeggen daar sluit je eigenlijk aan op de lintbebouwing die je daar al langs de Taarloze Weg vindt. Dan fase 2 is de doorontwikkeling van 150 naar 300 woningen, waarbij we dan zeggen dan zouden wat ons betreft, zoals wij dat hier genummerd hebben, kamer 4, 5 en de doorontwikkeling van kamer 6 in beeld komen. En 7 en in het afgelopen, en dan als derde fase 9, 10 en 11. En wat ik net verzuimd heb te zeggen, besef ik me nu, is dat een mede-argument was geweest om het ook te beginnen aan de noordkant. Is dat een stedenbouwkundige visie is geweest dat je eigenlijk die groene schecht die je daar nu nog hebt aan de zuidkant, dat het ook wel een stedenbouwkundige wens is om die voor een deels ook zo lang mogelijk groen en open te houden. Omdat die dan als een soort groene schecht het vries insteekt. En in het platform is dit aan de orde geweest. En een opmerking die hier de afgelopen vorige week gemaakt is, is dat het voorstel geweest is om in ieder geval met name van de noordkant van Kamer 7 is gezegd van... wij zouden eigenlijk toch wel graag zien dat dat deel naar fase 3 gaat. En dat je dat bijvoorbeeld uit zou kunnen ruilen tegen kamer 10. Maar voor de rest is het begrip en voor zover ik dat nu heb meegekregen vanuit het platform, dat er begrip is voor de facering zoals die hier nu voor ligt, grotendeels. Maar nogmaals, ik moet het advies van het platform nog krijgen, definitief.
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag stellen?
Dan houden we het even bij dit onderwerp.
En ja, nee, daarom kunnen we dat door elkaar volgen. Maar dit plaatje is er nog, dat is denk ik even makkelijk. Een deel van kamer 6 wordt in... wil je mee beginnen met het argument dat je dan de lintbebouwing... Ik kom daar af en toe, ik heb daar nog nooit geen lintbebouwing gezien. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom je dat stukje, dat hoekje, dan zou willen bouwen.
Ik wil uw vraag wel beantwoorden. Als ik lintbebouwing heb gezegd, heb ik het verkeerd gezegd?
Nee, dat zei uw buurvrouw.
Ja, geen stedenbouwkundige.
Het gaat over de erven langs de Taarloze Weg. Er zijn erven, boerenerven, met losse huizen en schuren erop. En wij denken dat... Dat oranje stukje aan de Taarloze Weg als een erf ingericht, als een nieuw erf ingericht, een hele goede bijdrage daaraan zou kunnen leveren. En bovendien, dat als je daarbij zou moeten houden, of in ieder geval tijdelijk, dat zou ook kunnen, dat een goede oplossing is. Dat er dan niet een buurt ligt, net buiten het Katoelbos, maar een erfachtige bebouwing.
Ja, dat geloof ik allemaal best. Alleen dat we krijgen dus een klein woonerfje met een paar huizen eraan, buiten het dorp. Ligt aan de andere kant van het bosje en er staat verder niks. Ja, daar staat een boerderijtje tegenover. En dat is het.
Ja, het is geen woonerf, maar het is een erf om op te wonen. Een woonerf, daarbij denk ik aan spelende kinderen, geparkeerde auto's en een heleboel woningen eromheen. Dit is eigenlijk gewoon een erf en heel veel groene ruimte met boomgaarden, moestuin, tuinen, et cetera. Waarop een aantal grote gebouwen staan waar mensen in wonen. Maar goed, dus dat is het idee. En wij vinden dat dat aansluit bij de overige bebouwing aan de Taardoseweg. En dat daarmee de overgang naar buiten wordt gemaakt.
Heb ik nog een vraag over ditzelfde. Diepsloot is in fases gebouwd. Ik woon zelf in 1. En intussen zijn we 5 ligt er ook nog. Het laatste stuk is in principe in voorbereiding geweest. En er kunnen 75 woningen, dat is kavel 10. Alleen 10 en 11 is niet een eigendom van de gemeente. Is dat een reden geweest om niet op die hoge kop te bouwen? Of is echt de reden dat je... Want dan snap ik even niet waarom je dan het oranje deel waar we net over hadden gaan bouwen en niet op kavel 10 gaat bouwen.
Dat het niet eigendom is van de gemeente is een van de redenen om voor deze fasering te kiezen, zoals Amanda Rabels zo net al zei. Wat eigenlijk heel erg belangrijk is wanneer je vraaggericht wil ontwikkelen, is dat je op verschillende plekken verschillende soorten wonen kan aanbieden. Dat heb ik misschien niet zo heel expliciet genoemd in mijn presentatie. Maar voor die eerste 150 woningen is het al fijn wanneer niet ieder buurtje er hetzelfde uitziet. Dat er ergens zo'n erf is waarop je kan wonen. Dat er een buurtje is met straten en tuinen en dat er een stukje is waar je echt aan het landschap kan wonen. Dat zijn verschillende soorten wonen. En we denken dat wanneer je dat doet, je veel diversiteit kan aanbieden. Dat dat goed is voor het dorp, maar ook dat dat ook bewoners trekt. En we merken dat ook, want het is niet en masse, wij willen een woning aan een straat, wat men zegt. Nee, er zijn heel veel verschillende wensen. En die proberen we te bedienen in dit eerste... Ook in dat eerste deelplan. Dat kan ook in dat tweede deelplan. En dat zou ook kunnen in dat derde groene deel.
Meneer Kloos, nog een aanvullende vraag
hierover?
Een
vraag met aantallen. Hè? De fase 1 is 150 woningen. De fase 2 is dan ook nog een keer in de toekomst 150 woningen. 2025 is dan ook ergens een streefgetal. We hebben als raad hebben we natuurlijk ook ergens een besluit genomen, of in ieder geval onze wens uitgesproken, van het verschil van 1/3, 1/3, 1/3. Dat betekent van de 150, en dan betaal je wel 50 huurwoningen, sociale huurwoningen. Waar komen die in welke kavel? Want ik ga ervan uit dat per kavel ongeveer 45, 50 woningen op kunnen.
We weten op dit moment nog niet waar huurwoningen komen. Eerste gesprekken met...
De raad heeft u ook een opdracht gegeven. Dus in die zin mag ik aannemen dat u ergens heeft gepland.
Nee.
Is daar de reden van? Want uiteindelijk dan valt de raad straks over u heen en zegt... Ja, waarom heb je daar nou niet voor gekozen? Want als u het wel had gekozen, dan had u misschien meer kansen gehad ten aanzien van...
Ik hoor dat ik even iemand anders moet voorlaten gaan bij het beantwoorden.
Nou, meer misschien even een nuancering. Wat we bij de herijking van de opdracht nadrukkelijk gezegd hebben, is dat we geen aantallen meer vastleggen, geen percentages. Daar heeft ook de raad mee ingestemd met de herijking van de opdracht. Juist omdat we zeggen dat we in deze tijd vragen... Ik zie meneer Pieters vragend kijken, maar we hebben gezegd destijds bij de herijking... Als we vraaggericht willen ontwikkelen, dan kun je niet keihard van tevoren zeggen... We leggen die percentages vast voor... aan goedkoop, middelduur, duur. We hebben wel nadrukkelijk gezegd, het streven is een gemengde wijk. Dus er is ook plek voor de goedkopere woningbouw. Uw vraag was, heeft u die plekken al voorzien? Voor een deel is dat, wat Enno net zegt, van we weten niet zeker waar ze komen. Maar we hebben ze wel
We hebben een aantal plekken voorzien waar wij denken dat daar de goedkopere woningbouw een plek zou kunnen krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Kamer 2, en ik weet niet, die staalkaart zit er wel of die zit er ergens in, maar hebben we heel nadrukkelijk gezegd van nou, dat zou een hele goede plek zijn voor een behoorlijk wat aantal goedkopere woningen in het segment goedkopere bouw. En wij zouden ook graag in gesprek met starters willen of mensen die zo'n soort woning zoeken om te kijken, ja, wat zijn nu de wensen en op welke plek zouden zij het liefst willen wonen in de kamers die wij als eerste in ontwikkeling willen nemen. Dus wat we eigenlijk zeggen is dat we een hoofdstructuur per kamer vastleggen, dat er binnen die hoofdstructuur nog variatie mogelijk is in het type programma wat je daarna neerlegt. Maar we voor Kamer 1 tegelijkertijd bijvoorbeeld, ja, dit is heel lastig zichtbaar, denk ik. Maar dit is een, wat u op de dia ziet, is een inrichtingsschets, maar dat is lastig leesbaar voor Kamer 1. En dan het linker woonblok hebben wij aangewezen als dat daar heel goed goedkope woningbouw in zou kunnen.
Ja, goedkoper. Ik heb het over sociale woningbouw in de huursector.
Ook sociale woningbouw in de huursector?
Daar heb ik het over. En dat is mijn vraag direct aanvullend van wat u dus in principe goed hebt uitgelegd. Maar hoe is nou de calculatie, heeft die plaatsgevonden? Heeft die van het duursegment? Of is dat van een goedkoop segment en een midden, en dus in drie fases?
Er is niet in woningbouw, dus woningprijzen gerekend, hè, dus woonkavels. Dus de gemiddelde prijs gerekend, totaal. Om de flexibiliteit te houden van waar komt nou iets. En dus als je helemaal gaat vastleggen in aantallen, dan kun je de marktvraag niet volgen. Dan leg je van tevoren vast. Wat we gedaan hebben, ook in de calculatie, is gewoon een gemiddelde eenheid rekenen. Zonder te zeggen waar het moet liggen. Maar het past er allemaal in volgens het bouwprogramma wat u net noemde. Dus de ruimte is er wel. Maar als de vraag er niet is, heeft het weinig zin om dat te bouwen. He, dus dat is het hele element, maar er is wel zo gerekend dat het de mogelijkheid is financieel om het te kunnen realiseren. Dus dat zit er gewoon in. Daar kunt u van op aan, ja, zeker. Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, zou ik heel graag willen. Daar zat ik hier waarschijnlijk niet.
Ja, maar wij moeten wel besluiten maken.
Ja, dat snap ik. Nee, maar u kunt er van op aan, daar is rekening mee gehouden. Dus de mogelijkheid van de opdracht, de vraag die toen gesteld is, die zit erin. Maar we hebben ook gezegd, de markt is veranderd, je moet hem ook kunnen volgen. Nee, dus we weten niet precies waar komt. Heel extreem, ik weet niet of ik dat mag zeggen, zou in Kamer 2 misschien juist geen goedkoper komen. Of sociale huurwoning, zoals u dat zegt. Maar juist in Kamer 3. Omdat net die markt zo gaat. Ja.
Meneer Kloos, wilt u even uw microfoon aanzetten als u nog commentaar
wil spreken, die goedkopere woning weer achter mijn dure optrekje hebben? En die krijgt toch wel een bepaald spanningsveld in dit geheel.
Nou, ik denk dat Enno Saudema heel mooi heeft laten zien hoe mooi en landelijk gelegen alles is. En of daar nou een goedkope of een dure woning staat, qua beleving maakt dat denk ik niks uit.
Ik wil er nog iets over zeggen. U heeft dus van de planeconoom gehoord dat het financieel kan. De methodiek, hè, de methode om met verschillende verkavelingen te werken. In iedere verkaveling van iedere kamer, behalve bij die kamers in of de bewoningen in de brongebied, hebben we rekening gehouden met maten waar ook sociale huurwoningen in kunnen. Dus we kunnen niet op iedere plek in het plan kunnen er sociale huurwoningen, maar er zijn plekken en genoeg plekken waar sociale huurwoningen kunnen komen. Dus stedenbouwkundig, ruimtelijk is die ruimte ervoor. Alleen wat het hele betoog is dat het niet handig is om nu te zeggen ze komen daar en ze moeten daar komen. En hoe komt dat? Dat komt omdat we de vraag van bewoners, van mensen die een nieuwe woning willen, uit de rest van de andere vragers, omdat we die niet precies kennen. En het kan zijn dat de puzzel net even op een andere manier beter past. En dat puzzelen met wat de vraag wat mensen eigenlijk voor woningen willen hebben, inclusief de sociale huurwoningen, die wordt eigenlijk op het laatst in elkaar gelegd. En dus niet 20 jaar van tevoren. Bedankt.
We gaan naar de
andere kant. Meneer Pieters heeft nu heel lang gewacht met de vraag over risicobeheersing. Dus gaat uw gang.
Ik werd enigszins getriggerd door de opmerking van vraaggericht bouwen. Stel dat er nou alleen vraag is naar sociale huurwoningen, dan kloppen de grafiekjes in uw grondexploitatie denk ik niet meer. Dat gaat dan even verkeerd. Dus dat is alleen vraaggericht bouwen. Dat gaat in mijn beleving ook niet helemaal op. Dan mis ik nog één plaatje waar meneer Zuidema van zei. Dat wordt straks door de meneer die specialist is in de grondexploitatie uitgelegd. Dat was hij met die gele vlekjes. Maar u mag hem mij ook overslaan, maar hij is toch niet te lezen. Dat zal ik. En nou bij mijn vraag. Ik werd nog even getriggerd door de opmerking van meneer Zuidema. Die zei, wij hebben positieve... U ging terug naar de tafels van Vries. Daar bedoelde u mee de bijeenkomst van bij Herberg Thio, denk ik. Heel genoegelijk. Ik vind het hoogst verbazingwekkend dat u uit die bijeenkomst ook maar één conclusie kan trekken. Want in mijn beleving waren er nog geen 30 mensen en waren er 2 of 3 belangstellenden. De rest waren mensen van de externe bureaus, mensen van de gemeente, gemeenteraadsleden en 2 aanwonenden. Dus ik vind het hoogst verwonderd dat u die conclusie daaruit kan trekken. Dan kom ik met de inhoudelijke vraag. Het brongebied zegt u een aparte exploitatie. En dan noemt u elke fase krijgt zijn eigen boekwaarde. Die boekwaarde die aan die fases is toegedacht, toebedeeld of toegekend, is dat gewoon de historische kostprijs verdeeld met naar ratio de voorbereidingskosten en aanverwante kosten? Of zit daar nog wat anders in?
Pardon, u had zoveel achter elkaar, dus denk ik schrijf het eerst even op. De boekwaarden zijn de historische kosten die gemaakt zijn. En die worden verhoudingsgewijs toegerekend aan elk gebied.
Maar dan zit u met de grondexploitatie, zoals u net in de grafiek liet zien, ook in die, dan zitten al die kosten die er historisch zijn, zitten er wel in verweven. En de rente wordt er ook naartoe gerekend?
Jazeker, de historische kosten zitten erin verweven.
Ja, maar waarom is er dan gekozen voor elke fase een eigen boekwaarde?
Dat is praktischer, want als ik de hele boekwaarde in fase 1 zou doen, dan zou fase 1 nooit rendabel worden. Daarnaast is het zo dat je alleen die gronden gebruikt van die fase en op elke vierkante meter zit een boekwaarde.
Ja, maar dus deze boekwaarde, sorry dat ik u onderbreek, voorzitter. Maar dat is voor mij een verhelderende vraag. In mijn beleving is de boekwaarde op dit moment 4,5 miljoen. Dus in je exploitatie pak je de totale boekwaarde mee.
Je pakt de totale boekwaarde mee van het gebied wat je aanpakt.
Nee, de totale boekwaarde hele project is op dit moment 4,5 miljoen.
Dat klopt.
En dat is uw startpunt. Dus dan zit toch de hele boekwaarde alleen in de eerste fase?
Dit is fase 1, je hebt gelijk. Dit is fase 1 en 2. Dus hier zit de hele boekwaarde in. Maar fase 1 en 2 worden wel apart ontwikkeld. Want eind van fase 2... maak je pas op de plaats en er wordt gekeken van hoe kunnen we verder. En vervolgens heb je fase 2, je boekt fase 1 of je sluit fase 1 af. En vervolgens ga je verder met fase 2 waarin het resultaat van fase 1 wordt ingebracht.
Ja, maar dan is dat niet, dan is dat, u hebt hier fase 1 en 2 die ontwikkeld is, maar er is ook nog fase 3. En je hebt een paar de boekwaarden voor...
Fase 3 hebben we niet in deze ontwikkeling meegenomen, wat we gezegd hebben. We gaan voor de eerste 300 woningen.
Ja, dat snap ik. Maar er is toch ook een boekwaarde van fase 3? Die vind ik hier toch niet terug?
Die vindt u hier niet in terug? Nee, dat klopt.
Dus de hele boekwaarde van het hele project wordt in fase 1 en 2 weggewerkt?
Nee. Ik denk dat we hier een misverstand hebben.
Daar vraag ik ook.
Ja, nee, dat is heel goed. Nee, laten we misschien is zo het voorbeeld goed. Van het hele gebied ligt op elke vierkante meter grond een boekwaarde. Als je dus 1 vierkante meter gaat ontwikkelen, doe je alleen van die 1 vierkante meter de boekwaarde meenemen. Ga je 10.000 vierkante meter ontwikkelen, dat is een hectare, dan neem je voor die hectare de boekwaarde mee. Dus als je de eerste 150 of 300 woningen neemt, die nemen zoveel vierkante meter, zeg zo'n 20 hectare in beslag, dan neem je voor 20 hectare die boekwaarde mee per vierkante meter. Het andere wat je niet doet, en dat is vorig jaar besloten, die zijn afgeboekt, naar geparkeerd, deels naar strategische gronden en deels naar gronden, ik weet niet hoe die heet, maar in ieder geval met verschillende boekwaarden, warme en koude gronden.
Is dit niet helemaal correct wat er gezegd wordt? Ik zie ook al dat de wethouder reageert, die wil er ook wel corrigeren. Maar dit is een verhaal.
We hebben het in, dit is fase 1 en 2, dat is net al even toegelicht. Daarnaast hebben we gronden van het brongebied, die zijn afgewaardeerd naar agrarische waarde vorig jaar, €2,30. En daarnaast hebben we gronden die we mogelijk na 2025 gaan ontwikkelen. Dat zou eigenlijk fase 3 zijn. En die hebben we als warme grond gewaardeerd. Zo heet dat dan, of warm of lauwe grond. Ik moet even denken, maar die is voor 10 euro per vierkante meter gewaardeerd. Dus we hebben brongebied, fase 1 en 2 hier getoond en warme gronden.
Dan kom ik dan een keer op mezelfde vraag. In mijn beleving, en dat wordt net bevestigend geknikt, dat de totale boekwaarde is op afgeboekt. Volgens mij hebben we toen in dezelfde vergadering iets afgeboekt en op hetzelfde moment werd krediet beschikbaar gesteld voor de planvorming en het planmaken. Ik dacht, en ik meen nog steeds, en het is ook nog niet anders gezegd, dat de boekwaarde van het totale project De Bronnen 4,5 miljoen is.
Dat is inderdaad de boekwaarde. Hè, wat, voor die, wij hebben de opdracht, wij hadden in eerste instantie een boekwaarde op gronden liggen die we nodig hadden voor de ontwikkeling van 500 tot 550 woningen. Toen is in de herijking gezegd, we vinden het voor, tot en met de periode van 2025 geen realistisch uitgangspunt meer om tot 550 woningen door te ontwikkelen. We nemen als uitgangspunt 300 woningen. En de gronden die bij die 300 woningen horen, dat is die boekwaarde van die ruim 4 miljoen. Die is nu ingebracht in deze grondexploitatie die de heer Siersma heeft toegelicht. En wij hebben gezegd, wij willen geen grondexploitatie maken in één keer voor 300 woningen, maar wij knippen die grondexploitatie nog een keer in twee fases. Dus de eerste 150 woningen en een doorontwikkeling van 150 naar 300 woningen. En dat is zeg maar fase 1 en 2 zoals de heer Siersma benoemt. Dus die 4 miljoen die u benoemt als boekwaarde, dat is correct, dat is na die afboeking geweest en die zit in deze grondexploitatie voor die ontwikkeling van de 300 woningen. En dan heb je nog een doorontwikkeling, even mogelijk, hè, na 2025 voor nog tot 500 woningen. En die boekwaarde zit hier niet in, want die is opzij gezet. Dat zijn die lauwe gronden, zoals de wethouder benoemd heeft.
Maar deze grondexploitatie is toch gebaseerd op die 300 woningen van die fase 1 en 2?
Deze grafiek wel. Deze grafiek is daarop gebaseerd. En die is nog weer geknipt in een... Hier zou nog een grafiek bij kunnen. Ik weet niet of Michel die hier... Nee, in een grafiek die aangeeft wat de eerste 150 woningen doet. En nog eens een keer wat de tweede 150 woningen doet.
Dus als ik hem nou goed vertaal, ik begin hem nu te begrijpen. Wij hebben nu die 300 woningen, die zijn door 2025, dat is 11 jaar. Uh-huh. Ongeveer. Als we nou zeggen bij 150 is het ho. Dan betekent dat we een scheur in de broek hebben, 1,5 miljoen. Ja, hè?
Ja, dan heb je een scheur in de broek van de boekwaarde die al stond voor fase 2, zonder meer. Maar dan heb je geen scheur in de broek van fase 1.
Want nee, de scheur in de broek blijft gelijk groot. En die moeten we dan verder afboeken en dan komt dat hele streepje van u. En ik had het ook nog wel leuk gevonden, maar misschien wil u er nou van maken en kunt u die bij de handout die we nog gelijk bijvoegen. Als we nou eens uitgaan dat we niet die 25 tot 2030 verkopen, maar dat we eens terugvallen naar 10. Maar u hebt wel de streepje in een slecht scenario dat we met 20 woningen regelen, maar dat kunt u morgen eens maken als we 10 verkopen.
Ja, alles kan er ook een maken met één woning.
Nou, dat zou ook leuk zijn, maar dat doen we niet.
Maar kijk, papier is gewillig.
Ja.
We gaan niet voor het gewillige papier, we gaan ervoor om iets te laten zien wat een bepaalde realisme heeft, een vorm van nou, dit zou het kunnen zijn. Maar je kunt wel alles gaan doorrekenen, ook met 100 woningen per jaar doorrekenen. Nou ja, dat zie ik hier ook niet gebeuren. Nee, maar het is dezelfde vraag.
Nou, ik denk dat 10 realistisch is, is 100.
Ja goed, er zijn, ja, als u, dat kan. Er zijn nieuwe.
Dat
was de vraag die ik had. En de opmerking naar meneer Zuidema over de tafels van Vries was eigenlijk ook als een vraag bedoeld. Dat wou ik ook nog graag welke positieve dingen zij eruit geplukt hadden. Daar wou ik nog wel graag een antwoord op.
U wilt antwoord op uw opmerking dat er maar 3 mensen waren die interesse hadden?
U noemde in uw presentatie dat u de positieve dingen uitgehaald had. En dan vroeg ik me af waarop die op gebaseerd ben. Want ongetwijfeld waren de positieve dingen. Maar het kan niet zijn dat het van belangstellende waren van die woning.
Er waren belangstellenden voor woningen. En die hebben ons verteld waar zij aan dachten. En dat waren er meer dan 3. En die gesprekken waren zinvol voor, voor de projectgroep.
Oké, nog even over de grondexploitatie. Als er aparte berekeningen zijn per fase, denk ik dat het handig is dat de gemeenteraad ze ook per fase kan inzien. En dan kunnen we beoordelen hoe fase 1 financieel uitpakt, hoe fase 2 financieel uitpakt, hoe fase 3 financieel uitpakt. En kunnen we ook zien hoe het uitpakt als u ze gaat optellen.
Dat is heel goed mogelijk. Die liggen ook klaar, maar die wou ik hier niet zonder meer zo op tafel gooien. Ik denk dat het prima kan.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen? En het blijft heel erg stil.
Nou, ik heb er wel een vraag.
Toch, meneer Talens nog.
Ja, niet dat ik ze ter plekke verzin, hoor. Zeg maar, het waterbergingsgebied, zeg maar, het bronnengebied tegen het kanaal aan. Welke fase hoort hier straks bij?
Dat brongebied is zo groot dat dat niet in één keer kan worden betaald door de ontwikkeling van het woongebied. Dus een klein deel zal bij fase 1 horen. Dat kan worden betaald uit de wateropgave die in zowel Diepsloot als in de bronnen wordt gevonden. Dan wordt het ook zo ingericht. De andere delen, daar spelen onder andere ook nog andere eigendommen. Dus eigendommen van andere eigenaren dan de gemeente. Maar er speelt ook mee dat het herinrichten van dat gebied gewoon geld kost. En dat dat eigenlijk een landschappelijke actie is. Daarvoor zijn op dit moment besprekingen met Drentse Landschap, de provincie en de regio gaande. Om te kijken of het voldoen aan hun doelstellingen kan leiden en het waterschap. Om te kijken of het voldoen aan hun doelstellingen kan leiden tot bijdrage vanuit hun begrotingen.
Mag ik dat dan zo vertalen dat de ontwikkeling van dat gebied volgend is aan de woningbouw? Dus eerst fase 1, dan gedeeltelijk ontwikkelen, dan fase 2 gedeeltelijk ontwikkelen.
Nou, als ze heel veel geld over hebben, het Drents Landschap en de regio, en ze, dan zou het ook wel, in theorie zou het eerder kunnen. Ik weet het niet. Ik kan niet in die glazen bol kijken, maar misschien Amanda Raubels wel.
Nou, wij hebben sowieso gezegd dat we voor fase 1 van de woonwijk faceren we. Zo faceren we ook het brongebied. En fase 1 van het brongebied, dat zit eigenlijk vooral recht tegenover de eerste kamers die we ook qua woningbouw in ontwikkeling willen nemen. En er zijn inderdaad bijdragers vanuit die nu zeker zijn. En daarmee kunnen we fase 1 al oppakken. Dat weten we. En we zijn in gesprek met het waterschap, zoals NO Zuidema ook al aangaf, en ook bij de regio over de afronding, over dorpsranden, om te kijken of we met die financiering ook in staat zijn om een doorontwikkeling van fase 2 van het brongebied te maken. Dat gaat dan eigenlijk over de noordkant. En naar de zuidkant, daar hebben we eigenlijk te maken met een derde grote particuliere eigenaar die daar veel gronden in bezit heeft. En daar zullen we het gesprek mee aangaan om te kijken hoe die erin staat. Of die mee zou willen werken en onder welke condities dat eventueel zou kunnen. En dat pakken we heel erg vanuit die landschapskant op. Maar wij zien dus zeker een eerste stad in dat brongebied. Gelijktijdig, of misschien al zelfs wel vooruitlopend, deels op die. Niet vooruitlopend, maar gelijktijdig met de woningbouw.
Nog een vraag van meneer.
Ja, er stond aan de andere kant van het papier, je kan hem niet omgedraaien. voorzitter, ik kom nog even terug. De duurzaamheid, dat is nog wat over gezegd in het begin. Het wordt een duurzame wijk. Ik denk dat het ook moet. En dat het idee van de meest duurzame wijk van Nederland, dan wel Europa, misschien wel de hele wereld, dat is volledig losgelaten.
Dat is correct. Dat hebben we met de herijking al losgelaten. We hebben toen gezegd, als we naar de opgave kijken, dan zijn we enerzijds ook ingehaald door de tijd. Het project is gestart in 2006-2007. Toen hadden we de ambitie om met name ook op de woningbouw er nog eigenlijk vooruitlopend te willen zijn. In de tijd tussen 2006-2007 en nu is de wet en regelgeving al heel erg aangescherpt voor de woningbouw. Dus we hebben ook bij de herijking de keuze gemaakt om te zeggen, Op woningbouwniveau willen we vooral faciliteren en stimuleren. Mensen laten zien wat er kan en wat er mogelijk is op het gebied van duurzaam bouwen. En we nemen vooral onze eigen verantwoordelijkheid als gemeente op een duurzame inrichting van de wijk op stedenbouwkundig niveau. En dan heb je het over hoe ga je met het water om. Dan hebben we iets, daar heeft de heer Zuidema iets verteld over de waterbergingen en de versterking van het landschap. Dus het zijn met name die ingrepen en ook het materiaalgebruik straks in de openbare ruimte waar we zoeken naar de duurzaamheid. En dat sluit aan eigenlijk bij de visie op duurzaamheid zoals we die bij de herijking geformuleerd hebben.
Een aanvullende vraag, voorzitter.
Gaat uw gang, meneer Kloos.
Er zijn nogal wat ook subsidies verstrekt, hè, ten opzichte van het verhaal, dus de duurzaamste wijk van Nederland, of hoe je dat zegt. Heeft het nog even, we hebben het verlaten, heeft dat ook nog consequenties met de financiën die terug moeten worden gegeven of die opeisbaar of weet ik veel wat?
Nee, dat heeft geen consequenties, omdat het een intentieverklaring was. En we hebben met elkaar dat traject doorlopen. Dat heb ik overigens niet zelf gedaan, maar we hebben een aparte projectleider voor het Interreg-SEP-verhaal waar u naar verwijst. En dat heeft dus geen consequenties voor de teruggave van die subsidiegelden, nee.
Vragen komen nu los.
Ja, ik neem aan dat de gronden voor fase 1, 2 en 3, dat die in bezit zijn van de gemeente. Ja, maar ik zou in ieder geval wel leidend willen laten zijn de aankoop van de gronden. Dat je daar direct niet gaat bouwen, dat je eerst op eigen grond gaat bouwen. Dat je het aankoop van de gronden zo lang mogelijk uitstelt. Is dat het beleid?
Nou moet ik even goed uw vraag herhalen, want volgens mij zei u dat u ervan uitging dat de gronden voor fase 1, 2 en 3 in gemeentelijk bezit al waren.
Ja, en daar zei u ja op. Hè?
Daar zei ik, ja, er werd hier naast mij ja gezegd, maar ik zei nee. Nee, oh. Niet alle gronden voor fase 1, 2 en 3 zijn in gemeentelijk eigendom. Daar zitten particuliere eigendommen tussen.
Kun je dan niet beter de volgorde wat omkeren, dat je eerst op eigen grond gaat bouwen en even wacht met aanschaf van vreemde gronden?
Dat is ook de strategie die we volgen. Dus er zijn meerdere redenen om voor de versering te kiezen, maar dit is een van de argumenten die meegespeeld heeft. Dus fase 1 hebben we alle gronden voor in bezit en dat geldt ook voor fase 2.
Ik zou het zwaar laten wegen.
Ja.
Nu zijn de vragen volgens mij echt op. Ik wil alle mensen die een toelichting hebben gegeven, hartelijk danken voor het uitleggen van de flexibiliteit en alle financiële flexibiliteit die erin zit. En iedereen hartelijk dank en wel thuis.